Gemeente, wij willen met elkaar een gedeelte gaan lezen en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 15 vanaf het 21ste vers. Matteüs 15 vanaf vers 21. Ik richt me even op onze jongeren deze dienst in dit moment. Het kan jullie vraag misschien wel eens zijn, wat is nou eigenlijk een oprecht geloof? Wat houdt dat dan in? Wat doet het oprechte geloof? Waar draagt dat nou zorg voor? In de geschiedenis die we met elkaar gaan lezen, wordt het ons voorgesteld. Een vrouw waarvan de Heere Jezus zelf zegt in vers 28, vrouw, groot is uw geloof. En er wordt ons als het ware heel duidelijk voorgesteld wat het geloof in het leven van een zondaar, van een zondares uitwerkt. En daarover gaat het ook in deze dienst. We gaan lezen Matteüs 15 vanaf het 21ste vers. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komen. De riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komen, de bader hem zeggende, laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende en zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en ze aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en hij zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. En ze zeiden, ja, heren, doch de honden kunnen eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en hij zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Nou, tot zover de lezing uit Gods woord en de tekst voor de prediking vinden we ook hier in Matteüs 15, 25ste vers, waar we lezen. En ze kwam en zij aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Amen. Zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u hier in Matteüs 15, vers 25. We staan bij heel de geschiedenis stil, maar het 25ste vers is het kerngedeelte. En zij kwam en ze aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Het gaat hier over de geschiedenis van de Canaanese vrouw. En in de eerste plaats is er de belijdenis van haar geloof. In de tweede plaats is er de beproeving van haar geloof. En in de derde plaats de bevestiging van haar geloof. In de eerste plaats dus de belijdenis van haar geloof. In de tweede plaats de beproeving van dat geloof. En in de derde plaats de bevestiging van dat geloof. De geschiedenis van de Canaanese vrouw. In de eerste plaats is er de belijdenis van haar geloof. Gemeente, we worden zo vanmorgen in gedachten meegenomen naar de landstreek van Tyrus en Sidon. Samen met zijn discipelen is de Heere Jezus de noordgrens van Israël overgestoken en uitgekomen in het huidige land Libanon. Israël is nu voor een moment verlaten en ze zijn daar uitgekomen in een gebied waar, wat wij zouden zeggen, de heidenen leven. De mensen die tot het verbondsvolk van de Heere ook niet horen. Het is niet zomaar. De gedeelten hiervoor kunnen we ervan lezen dat de tegenstand en de afkeer van het volk Israël ten opzichte van Christus buitengewoon groot is en al maar meer begint toe te nemen. Ze beginnen zich steeds meer tegen hem te verzetten. Hij is in hun nabijheid. Hij spreekt de woorden van God uit. Doet allerlei wonderen en tekenen. Maar de mensen laten hem aan zich voorbij trekken. Ja, het is waar wat we lezen in Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het verbondsvolk Israël laat de door God gegeven zaligmaker voorbij gaan. Maar waar nu zijn eigen volk hem verwerpt, daar wordt een heidin tot de zaligheid gebracht. Dat is waar heel deze geschiedenis van getuigt. Dat het heil niet alleen voor Israël bedoeld is, maar dat dat heil, dat de zaligheid, ook onder de heidenen zal worden geschonken. Hier, je zou kunnen zeggen nog voor Pinksteren, heel druppelgewijs, en na Pinksteren in volle mate, in overvloed. En dat is hier al aan het gebeuren. We lezen bij Marcus dat de Heere Jezus met zijn discipelen een woning opzoekt om daar een bepaalde tijd met hen te verblijven. Hij geeft hen als het ware onderwijs, hij zoekt zo de stilte en ook wat de eenzaamheid op, maar, we lezen daar ook, hij wilde niet dat het iemand wist. Hij wilde daar als het ware in al de rust met zijn discipelen verblijven, maar hij kon toch niet verborgen zijn. Zo leest u bij Marcus. Want terwijl de Heere Jezus daar zo samen met zijn discipelen is, komt er een vrouw naar hem toe. Nou ja, goed. Dat is op zich niet zo heel bijzonder, hè? Dat gebeurde wel meer. Mensen zochten hem in de nood van hun leven zo vaak op. Maar het is niet zomaar een vrouw. Matthäus, gedreven door de Heilige Geest, die wijst ons erop. En zie, zegt hij, vers 22, en zie, hij zegt dat is bijzonder, een Canaanese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot hem. Het is een vrouw die daar uit Tyrus en Sidon, uit die landstreek vandaan komt. En als je de kanttekeningen erop na zou slaan, dan lees je dat zij een Canaanese vrouw wordt genoemd. Een vrouw afkomstig van de Canaanieten. Een vrouw, om het maar eventjes voor onze kinderen wat beelden te zeggen, een vrouw die met de Bijbel niet groot is gebracht. Een vrouw die, ja, om het maar even beelden te zeggen, hè, geen zondagsschool had gekregen vroeger. Waar geen vader en moeder in huis waren die haar uit de kinderbijbel hadden verteld. En een tafel uit de Bijbel hadden voorgelezen, hè, in onze tijd. Zij was nooit op een school geweest waar de juf of meester over de Heere Jezus had gesproken. Ze was op geen club geweest en op geen catechisatie. Dat had ze allemaal niet meegekregen. Ze wist in die zin nog maar heel weinig. Maar juist die vrouw, zo moet Matthäus het ons voorhouden, juist die vrouw, die Canaanese vrouw, weet u geen naam dan? Nee. Leeftijd, ook onbekend. Achtergrond, ja, een vrouw uit Canaan, dat is wat we weten. Juist die vrouw komt nu naar hem toe. En ze legt haar hart als het ware voor hem. Ze stort haar hart als het ware voor hem uit. U leest het maar mee wat haar klacht is. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Er is iets ontzettends in haar gezin aan de hand. Is er geen man meer? Want dat lezen we niet. Maar deze vrouw heeft een grote nood. Haar dochter, hoe oud is ze? Geen idee. Haar dochter is van de duivel bezeten. Dat wil zeggen, die duivel die heeft zo'n macht over het leven van haar dochter, dat ze geen vrijheid meer bezit in het handelen, in het doen, in het denken, in het laten. Er is geen kruid ook tegen opgewassen. Er zijn geen wonderdokters in staat om haar dochter van die duivel te bevrijden. Die duivel heeft het in het leven van haar dochter volledig voor het zeggen. Ze is volledig gebonden, zo zou je kunnen zeggen. Ze kan niet anders doen dan naar de duivel luisteren. die haar tot de zonde zal dringen, die haar ondergang op het oog heeft en daarin ook die dochter tot die ondergang aan het dringen is. Zo moet u het wel lezen. En deze vrouw is zo begaan met haar dochter en ze legt haar nood voor de Christus neer. Nou, nu zouden we natuurlijk meteen door kunnen gaan naar het vervolg van de tekst. Maar dat doen we niet. Want dit is natuurlijk wel heel bijzonder wat er hier aan het gebeuren is. En je leest het zo tussen de regels door, maar er liggen alweer genoeg lessen voor ons vanmorgen ook in hetgeen wat ons hier zo kort wordt voorgesteld. Want blijkbaar zijn er mensen in haar omgeving geweest die haar over de Heer Jezus hebben verteld. Ja, dan zou ik willen weten wie dat dan zijn. En wat hebben ze dan precies over hem verteld? Nou, dat weten we niet. Dat is ook niet zo belangrijk, hè? Die boodschappers die hier gebruikt zijn om deze vrouw te vertellen dat er één is die in staat is om mensen die door de duivel zijn bezeten te bevrijden. Ja, die boodschappers die zijn nameloos achtergebleven in de geschiedenis. Maar bij de Heere zijn ze bekend. Het gaat ook niet om hen. Het gaat om de boodschap die zij haar hebben gebracht. Want dan moet u maar eens luisteren hoe zij hier spreekt. Heere. Daar staat het woordje kurios. Meester. Zo beleidt ze hem. Hè? Meester. Ze noemt hem geen leraar. Ze noemt hem ook niet een of andere medicijnmeester. Zoals dat in het heidendom toen en nog gebruikelijk is, hè, dat er allerlei medicijnmeesters zijn die op de meest bijzondere manieren met een kruidje hier en een toverspreuk daar en een amuletje zus en een ander steentje zo proberen allerlei bijzondere genezingen gedaan te krijgen. Nou, nadat ze zegt, nou dan heb ik hier misschien ook zo'n toverdokter die misschien iets zou kunnen betekenen. Nee, heren, kurios, meester. Wie is dat dan? Zoon van David? Er is bij haar blijkbaar iets verteld over wie dat dan ten diepste is. Een koningszoon uit het geslacht van David afkomstig. Blijkbaar zijn daar Joden in haar omgeving geweest. Kinderen van Israël die haar iets over het evangelie hebben verkondigd. Er komt een zoon van David, een koning van alle koningen. En ze hebben haar blijkbaar ook verteld waartoe hij in staat is. Hij is in staat om grote ongedachte dingen te bewerken. Er is er één die blinden de ogen opent. Doven laat horen, kreupelen laat huppelen. Bezetenen bevrijd. En, nee, dat is nog meer wat ze blijkbaar hebben gezegd. Ze hebben haar ook verteld, hij is nu in uw omgeving te vinden. Hij is gezien in dat en dat dorpje. Daar kun je hem vinden. En daar gaat ze naar hem toe. Kijk, gemeente, daar ligt al zo'n prachtige boodschap in, ook voor ons. Want wat zegt deze vrouw nu? Die Canaanese vrouw gaat niet in haar huisje zitten. En zegt vervolgens niet, ja maar ach, als hij zich dan over mij en mijn dochter zou willen ontfermen, ja dan zou hij dat ook op afstand kunnen doen, dan komt hij wel naar mij toe. Nee, ze zakt niet in lijdelijkheid weg. De nood van haar dochter drijft haar uit tot hem. Ze gaat hem zoeken. Ze gaat hem zoeken. En ze blijft zoeken totdat ze hem ook vindt. Nogmaals, de Heere Jezus is daar in een woning. Hij probeerde zich verborgen te houden. Maar blijkbaar gaat deze vrouw op zoek en weet hem uiteindelijk te vinden. En als ze hem dan vindt, dan legt ze haar nood aan hem voor. Nou, en nu wij gemeente. He, niet op afstand blijven, u niet verwonderen over die Canaanese vrouw en dat u zegt wat bijzonder dat de Heer dat in die tijd zo gewerkt heeft. Maar dat moet naar onszelf toe komen. Hè? Even voor onze jongeren, wat is nou een oprecht geloof? Wat gebeurt er dan op het moment dat de Heer zijn geest in je leven gaat schenken? Je leven gaat vernieuwen van binnenuit. Wat gebeurt er dan? Zou het even heel kort zeggen als we zo naar deze geschiedenis kijken. Dan ga je nood zien. Je gaat ook last krijgen van die nood. En je gaat van die nood verlost willen worden. Ja, dan zeg je misschien, nou, die nood van die vrouw is dan die bezetenheid van die dochter. Daar heeft ze ook intens last van. En ze gaat daar ook van verlost zien te worden. En ze vlucht dus naar de Heere Jezus toe. Nou, dat is wat het oprechte geloof dus doet. Daar waar oprecht geloof gewerkt wordt, daar ga je kort gezegd zoeken. Kloppen. Daar wuif je de dingen die je van de Heere Jezus hoort niet langer meer weg. Je neemt het niet langer meer voor kennisgeving aan. Want dat kan zomaar wezen, want als ik nou even naar jullie kijk, hè, als jongeren en naar jullie als kinderen en u als ouderen. Hoe vaak in uw leven is dat evangelie wordt hier al gepredikt? Hoe vaak heeft de Heer zijn dienstknechten al niet tot u gezonden? Hoe vaak is u en jou niet voorgesteld dat er één is die in staat is om je van de schuld en de zonde te verlossen? Om je uit de banden van de duivel weg te nemen? Om je van binnenuit te reinigen met zijn dierbare bloed. Om je met God te verzoenen. Om het koninkrijk der hemelen te schenken. Nou, hoe vaak is dat al niet gepredikt? Hoe vaak heb je over de zaligmaker van de wereld al niet gehoord? En wat doe je nou eigenlijk vanuit jezelf? Je neemt het voor kennisgeving aan. Ouders, er is de zaligmaker. Ja, dat is mooi voor mensen die daar behoefte aan hebben. Maar als je je zonden en je schuld en de vuilheid van je leven niet ziet, dan heb je zo'n zaligmaker naar je eigen idee niet nodig. Dan kun je het ook aanhoren en dan denk je, ach, maar waarom heb ik hem eigenlijk nodig? Maar dat wordt anders als je gaat zien wat er in je hart leeft. Als je gaat zien dat je niet in staat bent jezelf van de zonde te verlossen. Dan ga je zien, ik heb een ander nodig die mij van mijn schuld bevrijdt. En waar kan ik hem dan vinden? En wie is dat dan? En, ja jongeren, dan kun je onder de prediking ineens heel anders gaan zitten te luisteren. Waar je eerder van dacht, joh, hoe lang duurt het eigenlijk nog? Die man die zit al lang over een kwartier van zo'n eerste punt heen en je zit je tijd uit te zitten. Ga je nu anders luisteren? En ga je denken, maar hoe kan ik hem dan leren kennen? Het gaat hier over een zaligmaker die ik in mijn leven nodig krijg. Waar kan ik hem vinden? Vertel me meer over hem. Vertel me over wat er in hem te ontvangen is. Vertel me ook hoe ik hem kan leren kennen. Net als die Canaanese vrouw die blijkbaar gevraagd heeft aan mensen. Waar kan ik hem vinden? Waar is die dan? In welk huisje? Is die daar? Heb jij hem misschien gezien? Kunt u mij misschien vertellen? Proeft u? Ze is op pad gegaan. En dat is in uw en jou en in mijn leven onmisbaar. Dat je de Christus gaat zoeken. En je nood voor hem gaat uitstorten. Dat is wat het geloof doet. Dat geloof trekt je bij de zonde vandaan. En drijft je naar de Heere Jezus toe. En dat is wat bij deze vrouw aan het gebeuren is. Het is een spiegel, hè? Voor u, voor jou en voor mij. Kenmerkt dat nu ook. Mijn leven. Heb ik hem ook nodig? Persoonlijk. Zoek ik hem ook? Biddend. Ja, maar waar kan ik hem dan vinden? Is dat echt je vraag? Ja, ik wil weten waar ik hem kan vinden. Nou, hij zit nu aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Ja, maar hoe kan ik hem daar dan ontmoeten? Hoe kan ik dan naar hem toe zoals die Canaanese vrouw naar hem toe kwam? Want zij wist, zij kon hem zien met haar ogen. Ze kon naar een plaats toe gaan. Nou, dat kan jij ook, dat kunt u ook. Door die handen te vouwen en hem biddend aan te roepen terwijl hij daar aan de rechterhand van zijn vader zit. Ja, maar hoe laat hij zich dan vinden? Hoe laat hij zich dan kennen? Nou, bij een geopende Bijbel. En daarom heb je hem te zoeken, biddend, bij een geopende Bijbel. In die weg laat hij zich vinden. Zo laat hij zichzelf aan je kennen. Zo openbaart hij zichzelf aan je. Zo geeft hij antwoorden op vragen, op je nood. Zo wil hij van zichzelf getuigen. Dus bid bij open Bijbel. Nou zegt er een. Wat is die vrouw dan toch ook een gelukzalige vrouw. Hè? Want de Heere zegt toch in zijn woord. Wie hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Nou, dat is wat deze vrouw doet. Hè? Ze legt haar nood bij hem neer. En de Heere die zal haar horen. En die zal haar dan toch verhoren. Ja, maar niet meteen. Want in de eerste plaats haar geloof wordt hier beleden. In het openbaar, ik heb hem nodig. En u bent daartoe in staat om te helpen. Maar in de tweede plaats wordt haar geloof ook beproefd. En dat brengt ons dus bij die tweede gedachte, de beproeving van haar geloof. Want dan staat het er zo heel kernachtig in vers 23, doch hij antwoordde haar niet. Eén woord. Hij zegt niks. Hij gunt haar als het ware nog niet eens een blik waardig. Hij zegt niets. Nu zijn er misschien onder ons die hier beginnen vast te lopen. En er zijn misschien ook wel jongeren die zeggen, ja zie je. Je kunt wel bidden en je kunt wel zoeken. Maar wie zegt dat de Heere naar je horen wil? Ik bid ook al zo lang en ik zoek ook al zo lang bij een open Bijbel. Nou, dat kan u wel zo mooi zeggen, dominee. Maar ik hoor en ik merk niks in mijn leven. Ja, zo doet de Heere dat soms. Dat hij niet meteen antwoord geeft. En dat is heel ingewikkeld. Dat lees je niet alleen hier, maar je leest dat ook bij de psalmdichters terug. Ik denk aan David, hij zegt het in psalm 28... Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen, houd u niet als doof van mij af. Hoor de stem toch van mijn smekingen als ik tot u roep. Maar de Heere lijkt niet te horen. Ik denk aan de profeet Habakuk. Hij spreekt het in hoofdstuk 1 uit. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet. Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet. Heere, u lijkt nergens vanaf te weten. Ik roep u wel aan, maar u hoort niet en u ziet niet om en u draagt geen zorg. En dat is wat deze vrouw hier ook mee moet maken. En weet u, dan komt het oprechte geloof juist openbaar. Nu zegt u misschien, hoe bedoelt u dat? Nou, want als deze vrouw dan naar de Heere Jezus toe is gekomen, haar nood heeft uitgeroepen, hè, staat er in vers 22. Ze prevelt het niet. Ze fluistert niet heel zachtjes wat er in haar leven aan de hand is. Maar ze roept het met kracht. Ze roept tot hem, hè. En blijkbaar, zo is dat, zien we in het vervolg van de geschiedenis, gaan de Heere Jezus en zijn discipelen uit het huisje verder. En ze gaan hun Ze vervolgen hun reis. Maar wat er dan gebeurt is zo opmerkelijk. Deze vrouw stopt niet. Ze stopt niet met roepen. Dat blijkt uit vers 23. Als de discipelen tot de Heere Jezus zeggen. Laat haar van u. Want zij roept ons na. Ze blijft maar roepen. En de discipelen die horen het allemaal aan. En die zijn het wat dat betreft op een zeker moment ook wat zat. Heere, geef nou toch waar ze om vraagt. Want ze blijft er maar om roepen. Geef haar nou toch haar verlangen. Of spreekt u haar in ieder geval aan. Maar ze roept ons na. Kijk, en dat is wat het oprechte geloof blijft doen. En het is misschien gek gezegd, jongeren. Maar dat is het hele dubbele soms van het geloof. Je krijgt geen antwoord. Maar dat geeft niet dat je op een bepaald moment zegt, ja, nou stop ik maar met roepen ook, want ik hoor toch niks. En de Heere antwoordt me niet. Maar daar waar oprecht geloof is, daar blijf je roepen. Daar blijf je zoeken. Je moet wel. Want je wordt ertoe gedrongen van binnenuit. Je kunt, om het zomaar even te zeggen, niet meer zonder hem. Je wilt ook niet meer zonder hem. Want je hebt het gezien. Er is er maar één die me helpen kan. En dat bent u. Door de nood gedreven weet ik geen andere weg meer te gaan dan tot u alleen. U alleen bent bij macht de verandering te geven. Bij mijzelf. Maar bij mijn kinderen, bij mijn kleinkinderen, bij mijn man, bij mijn vrouw, bij mijn vader, bij mijn moeder. Het oprechte geloof blijft op Christus aandringen. En dat is wat er hier dus aan het gebeuren is. Ze blijft hem nalopen. En ze blijft hem naroepen. Ze blijft hier, om het zo te zeggen, worstelen. Heere, heere, hoor nou toch. Zoon van David, ontferm u nou toch over mij. En als de discipelen dan tegen haar zeggen, tegen de meester zeggen, wel, geef haar dan toch nu wat ze nodig heeft. Laat haar nu toch van u, want ze roept ons na. Kijk, dan zou je toch verwachten, en dan gaat de Heere geven, toch? Want de Heere laat geen bidder staan. Nee, maar het gaat nog dieper. Het gaat nog dieper. Want de Heere Jezus gaat haar antwoord geven, maar dat is niet het gewenste antwoord, vers 24. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, u kent die tekst natuurlijk allemaal wel. Maar gemeente, wat hier gezegd wordt, dat is diep ingrijpend. De Heere Jezus zegt haar hier als het ware aan, ja, maar ik ben gekomen allereerst voor het volk Israël. Jesaja had gezegd, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en hij zal zijn lammeren in zijn schoot dragen. En de zogende die zal hij zachtjes leiden. Hij, de goede herder, zal zich over het volk Israël als over de kudde gaan ontfermen. Daartoe is hij gekomen om verloren schapen van Israël zalig te maken en tot het behoud te brengen. En zij hoort daar niet bij. Het is geen verbondskind. Ze is er niet mee opgegroeid. Ze staat er buiten. Dat wordt haar hier aangezegd. Oh, er zit er misschien één mee te preken die zegt, hoe kan de Heere dat nou toch doen? Dat hij nou zo scherp tegen haar praat. Dat is toch een goeddoende en een welwillende zaligmaker die toch niets liever doet dan verloren zondaren zalig te maken. En dan komt er één tot hem gevlucht en dan krijgt ze dit te horen. Ja, en dat is soms zoals de Heere inderdaad ook doorwerkt om, en waarom dan? Om dat geloof wat in haar hart is gelegd, om dat geloof ook te verdiepen. Om die wortel al dieper te doen aarden. En opdat de vrucht des te groter en des te heerlijker voor hem zou zijn. De Heere die bearbeidt het geloof ook, hè? Want hij is het geweest die deze vrouw ten diepste tot zichzelf is gaan trekken. Hij zond mensen in haar omgeving. En hij maakte door de werking van zijn geest dat deze vrouw niet in haar huis bleef, maar juist naar hem toe kwam. Dat is een vrucht van zijn werk geweest. En hij trekt haar, om het zomaar te zeggen, al meer naar zichzelf toe. Al meer naar zichzelf toe, want u moet maar lezen wat er staat in vers 25. En daarom is dat de kerntekst geworden. En zij kwam. Typisch. Hoe meer de Heere afwijst, hoe meer ze naar hem toe komt. Dat is wat het geloof doet. Hoe meer je wordt afgewezen, hoe meer je er wordt buiten geplaatst, des te meer krijg je hem nodig. Des te meer en des te vuriger, des te aanhoudender word je tot hem gedrongen. En er staat er, en ze kwam en zij aanbad hem. Dat is een prachtig woord wat er in het Grieks staat. Er staat het woordje proskineo, mag je helemaal vergeten. Maar ze aanbidt hem als een koning. Dat is het. En als je dan die tekst voor uzelf eens na gaat lezen, waar er in Matthäus bijvoorbeeld nog meer over het aanbidden van hem wordt geschreven, dan kom je uit bij de wijzen uit het oosten. Die kwamen ook om hem te aanbidden. Uit het oosten. Ver bij Israël vandaan kwamen ze al naar Israël toe om zich voor hem te buigen. En hier, die heidenvrouw uit Tyrus en Sidon komt ook naar hem toe om hem te aanbidden. Ja, daar gaat ze Israël in voor. Want hij is gekomen tot de verloren schapen van Israël. Maar die verloren schapen die verwerpen hem als hun herder en heiland. Maar deze vrouw gaat hem nu voor. Ja, dan zegt u misschien, en hoe zit het dan met de toepassing naar ons toe? Gemeente, bent u er ook wel eens buiten gezet? Want dat is wat de Heer in het oprechte geloof ook doet, hè? Er buiten zitten. En ik weet dat voor sommigen dat heel kwetsbaar is om zo te horen. Ik ga dat ook uitleggen. Maar dat je gaat zien dat je niet het recht hebt op zijn zaligheid. Wij zijn soms van die rechthebbende mensen. En we zeggen, ja, maar ik ben toch gedoopt. Ik ben toch een kind van het verbond. En dan heb ik er toch recht op dat de Heere naar mij omziet. En me zijn zegen schenkt. En ik ben hem toch aan het zoeken, biddend. Dan heb ik er toch recht op dat hij naar me hoort. En ik lees toch trouw mijn Bijbeltje en mijn dagboekje iedere dag. Dan heb ik er toch recht op dat hij voor me zorg draagt. Kun je zomaar denken, hè? Ja, ik zit hier toch wel mooi 2 keer op een zondag in de kerk, hè? Terwijl allerlei andere dingen aan het doen zijn, maar ik zit er dan toch maar. Ik heb er toch recht op dat hij tot me spreekt vanuit het evangelie. Nou, zoveel rechten hebben wij niet, gemeente. Kijk, en dat is wat de Heere in het oprechte geloof ook leert. Dat hij je ogen opent voor dat waar je wel recht op hebt. En waar heb ik dan recht op, dominee? Ja, op de eeuwige ondergang. Hebben jij en ik recht. God doet ons geen onrecht als hij ons voorbij gaat. En ons zijn heil niet schenkt. Als hij met ons zou moeten doen naar datgene wat we verdiend hebben. U, jij en ik. Dan zou het volstrekt terecht zijn als hij aan ons voorbij zou gaan, toch? Dat leer je dan toch ook te beleiden. Want dan leer je genade te verstaan. Dan leer je te begrijpen wat een wonder het is dat God naar je omziet. Dan leer je te begrijpen wat een voorrecht het is dat je een Bijbel hebt. Dan heb je er geen recht meer op. Ja, natuurlijk heb ik 10 Bijbels thuis liggen. Want? Omdat je zo goed geleefd hebt. Omdat je zo trouw geweest bent. Omdat je hart zo zuiver is. Omdat je gedachten zo rein zijn. Heb je er daarom recht op? Gods 10 geboden, die klagen je toch iedere rustdag weer aan. Dat je al Gods geboden hebt overtreden. Dat je geen van die gehouden hebt, dan moet je toch belijden, Heere. Ik sta overal buiten als u met mij doet naar mijn werken. En toch daar waar oprecht geloof is, hè, daar krijg je hem toch nodig. Dan zeg je, ja, Heer, ik heb er geen recht op, maar ik kan er ook niet buiten. Want dat valt nou zo op, hè, die Canaanese vrouw gaat niet tegen hem in. Ze zegt niet, ja, maar wat is dit nou toch? Nou roep ik u aan. En nou hoort u niet. En nou hoort u. En dan wijst u me af. Nou, dan kan ik maar beter naar huis terugkeren. Nee, ze komt allemaal meer naar hem toe. Ziet u, dat is het geloof. Het komt allemaal meer naar hem toe en dat begint nog voor hem te buigen ook. Terwijl ze net is afgewezen. Knielend voor de meester. En dan komt het echt tot op de kern aan. Hè? Alle mooiigheid, al het lange, al het intense. Het valt allemaal weg en het wordt allemaal gecomprimeerd. Het wordt allemaal samengevat in die paar woordjes. Heere, help mij. Hoort u haar pleiten op iets van zichzelf? Ik zoek u toch. Helemaal overgegeven aan Gods genade. Heere, ik ben afhankelijk van u. Help mij. Even voor onze jongeren. Je denkt misschien wel eens, dat hoor ik wel eens terug. Bij jongeren vandaan, trouwens ook bij ouderen, die zeggen, ja, mijn gebed, het is zo gebrekkig. Ik kan niet bidden. Ik kan niets van die mooie volzinnen gebruiken. Nou, is dit een mooie volzin? Het is wel oprecht. Heel kort. Heel kernachtig. Dat is genoeg, hè? Het gaat niet om het lange, het mooie. Het gaat om het oprechte. Heere, help mij. Nou, nu zal de Heere toch horen, hè? Maar hij antwoordde en zeide, vers 26, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. Staat het er echt? Ja. Even voor de kinderen, je leest hier over hondjes. Jullie hebben misschien thuis wel een hond. Dat was zo'n hele lieve, denk ik. En die kun je aaien, en dat zijn mooie honden en vriendelijke honden Ze zeggen, ja, het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg om met zo'n hondje vergeleken te worden. En het gaat hier niet over huisdieren. Het gaat hier over honden zoals je ze in het buitenland nog steeds gewoon op straat tegenkomt. Het gaat om straathonden. Dat zijn niet de mooiste beestjes. Het zijn dus niet altijd de liefste beestjes. Maar ze zijn mager. En ze eten van dat wat er aan de weg te vinden is. Aas, dode dieren en nee, dat zijn geen hele mooie honden waarvan je zegt, nou, die wil ik graag in mijn huis hebben. En nou zegt de Heere Jezus tegen die Canaanese vrouw, maar het brood dat voor de kinderen bedoeld is, dat kan ik toch niet aan de honden geven? Aan die straathondjes? Nou, dat begrijp je natuurlijk meteen. Moet je eens voorstellen dat je trek hebt. Je hebt op school gezeten, je komt thuis uit school en je hebt zo'n trek en je ziet dat je moeder een prachtige tafel heeft gedekt met de lekkerste dingen. En dat je, heerlijk, je komt al binnen, je ruikt het al. Hè? En ik vond, wat is het prachtig hier en wat zal dat lekker smaken. En dat je moeder dan tegen je zegt, ja maar ho even, dat is niet voor jou bedoeld. Dat is voor de wilde dieren bedoeld, buiten. Ja maar moeder, dat kan toch niet. Ik ben toch uw kind. En ik heb toch honger. Ja maar, het is voor de hondjes bedoeld buiten. Nou, dat kan niet, zeg je. Dat kan niet. Nee, en toch zegt de Heere Jezus dat hier wel tegen deze vrouw. Hij leert haar wat er van haar te verwachten valt. Hij leert haar dat ze er werkelijk geen recht op heeft. Dat datgene wat er in hem te ontvangen is, eigenlijk niet voor haar bedoeld is. Heb je dat ook wel eens geleerd? Dat je moet zeggen, Heere, ik. Dat je jezelf op de laagste plaats bent gaan stellen. En dan zegt u misschien, dat snap ik niet. Ik ga het gewoon maar concreet maken. Want in het leven van het geloof kun je wel eens op de laagste plaats komen te staan. Waar je eerder dacht, waar je op mensen neer kon kijken. He, dat je kon zitten op zondag bijvoorbeeld in de tuin en u leest een goed boek. En dan hoor je hoe de mensen in de buurt allerlei dingen aan het doen zijn en zo. Je denkt, joh, Het is toch ook wat met die mensen. Die overtreden Gods goede geboden. De rustdag wordt helemaal misbruikt. Nou, wij zitten hier, hè, toch fijn met ons gezin. En we lezen een goed boek. En dan hoor je weer een of andere wielerploeg langs fietsen. En dat je denkt, jongens, jongens, kijk nou toch eens even hoe die mensen de dag van de Heere misbruiken. Daar kun je op neerkijken. Maar wij doen dat niet. Je kunt mensen in de zonde zien leven. Als je in de stad loopt, dat je denkt, oh, wat gebeurt hier allemaal achter die gevels en daar die tenten, nachtclubs, discotheken. Maar dat doen wij gelukkig niet. En dat je zelfs denkt dat je daarmee en daarom ook eigenlijk meer recht hebt om Gods genade te ontvangen dan al die andere mensen. Maar dat wordt anders als God met zijn geest in je leven gaat werken. En vroeger zei men wel eens, dan word je de grootste van de zondaren. Nou, dan denk ik dat het nog steeds wel zo is hoor. Ook als jongere. Dat je gaat inzien wat die mensen nou allemaal aan het doen zijn, joh. Ik ben niks beter. Helemaal niks. Wat die mensen nou in het groot aan het doen zijn, hè, buiten, dat leeft in mijn hart nou ook in het klein. En dat je gaat zien en beseffen. Die mensen zijn misschien nog wel beter dan dat ik ben. Die zijn misschien nog wel vromer. Misschien, hè? Hebben ze misschien nog wel minder kwaad gedaan dan wat er in mij en wat er uit mij allemaal voort kan komen. Want ik weet nog beter dan dat zij weten. En ik doe zelfs nog het kwaad. Proef je? Dan kom je op de laagste plaats te staan. Dan hoef je boven niemand meer te verheffen. En als de Heer dan datgene wat jij zo graag zou willen bezitten, ja, de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. En als de Heer dat dan aan zo iemand zou geven, dat je dan moet zeggen, Heer, u zou nog gelijk hebben ook, want diegene is het nog meer waard dan dat ik het waard ben. Dat. Dan word je zo klein en dan word je ook zo mild. Dan word je ook mild, hè, voor mensen in je omgeving. Dan word je mild voor zondaren. Nee, dan hoef je de zonde niet goed te praten. Maar je wordt wel mild voor zondaar, omdat je er zelf een bent geworden. Ziet u wat de Heere deze vrouw hier aan het leren is? Hij zet haar op haar plaats. En dat klinkt negatief, maar het is juist een positieve. Want dan komt dat geloof hier zo krachtig openbaar. En dat brengt ons bij die laatste gedachte, bij de bevestiging van haar geloof. Want daar waar deze vrouw zo op haar plaats wordt gezet, dan zegt u, nou ik zou, ja zeg het maar, nou ik zou er tegenop komen. Ik zou weerstand gaan bieden, ik zou er tegenin gaan. Ja, maar als Gods geest dat je leert, dan ga je er niet meer tegen in. Dan kun je het alleen maar toestemmen. En wat zegt die vrouw, vers 27? Ja, heren. Dat is waar. Ze voelt zichzelf niet te goed om met een hondje vergeleken te worden. Met zo'n straathond. Nee, ze weet haar plaats. Maar dan komt het. Dan komt het. Het geloof. Door Gods geest gewerkt. Maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. U zegt, nou hoe blijkt dat geloof? Ze klampt zich vast. U zegt maar aan. Aan zijn eigen woord. Ja, heren, het is waar. Het brood dat voor de kinderen bedoeld is, kan niet aan de honden worden gegeven. Maar de hondjes die pakken soms wel de brokjes die er van de tafel afvallen. En dat peuzelen ze dan ook op. Proeft u wat ze hier aan het doen is? Ze legt het woord wat ze van de meester zelf heeft gehoord voor zijn aangezicht weer terug. Dat is haar pleitgrond aan het worden. Je hoort haar niet zeggen, ja maar ik kom toch tot u gevloden. Ja maar ik roep het u toch heel de tijd al aan. U ziet toch de nood, die is toch zo groot. Nee, daar hoor je niks meer van. Niets van haar. Het woord van de meester blijft over. En dat gemeente is wat het oprechte geloof voortdurend doet. Even heel gek gezegd. Maar dat neemt je alles uit handen. Hè? Al je eigen gerechtigheid. Al je gebeden. Al je zoeken. Al je kloppen. Je kunt er niet meer voor hem naderen. Maar het enige waarop je wordt teruggeworpen is op zijn eigen woord. En zal ik het dan concreet maken voor jullie jongeren. Dan lees je in de Bijbel dat de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt, zoekt en gij zult me vinden. Kijk, en wat doet het geloof? Dat legt de vinger bij zijn eigen belofte. Heer, u heeft gezegd, zoekt en gij zult me vinden. Ik ben het niet waard om door u gevonden te worden. En ik heb het niet verdiend dat ik u mag vinden, maar u zegt het toch zelf in uw woord. Proef je? Heer, u zegt toch in het woord dat u gekomen bent, juist om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hier is zo'n verloren zondaar. Dat ben ik, Heere. Maar nu heeft u zelf gezegd, het geloof drijft naar het woord en doet vastklampen aan het woord en geeft verwachting op het woord. Waarom heb je dan verwachting? Omdat de meester het zegt. Ja, maar je hebt het toch niet verdiend? Ik heb het ook niet verdiend, maar de meester zegt dat hij het doen zal. En daarom kan ik niet buiten hem en daarom wil ik ook niet buiten hem. En met hem, gemeente, komt u niet beschaamd uit. Echt niet. Echt niet. Want hoe meer de Heere haar van zich afwijst, hoe meer ze naar hem toe komt. En dan lezen we vers 28. O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Een heidenvrouw vertrouwt zichzelf toe aan de meester. En hij ontfermt zich omwille van zijn genade over haar. Nou, wat is dat een moedgevende boodschap voor de mensen die er buiten staan. Voor de mensen die met haar moeten zeggen, ik heb het niet verdiend. Er zijn er misschien onder ons die zeggen, ik hoor ook niet bij het verbondsvolk. Je bent niet gedoopt. Je draagt dat teken niet met je mee. Zou het dan voor mij kunnen? Jawel. Want deze meester is een goeddoende meester. En hij wil horen en verhoren degenen die hem roepen. In hun nood. Zij komen niet beschaamd bij hem uit. En misschien moet je nou heel de dienst zeggen. Nou, dat oprechte geloof, hè? Dat het alleen van hem leert te verwachten en zijn woord alleen leert overhouden, dat woord, dat geloof ontbreekt me. Dat is het laatste. Dan mag je hem door aanlopen. Om dat geloof. Proeft u? Dat wat u en jou in deze ontbreekt, wil hij nu schenken. Ja, mild en overvloedig. En als je moet belijden, Heer, ik heb geen oprecht geloof. Laat dat dan de nood van je leven zijn. En laat die nood je tot hem drijven. Opdat hij zou schenken. Hetgeen wat hij schenken wil. Overeenkomstig zijn woord. Om Christus wil. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen. Aan wie dan? Aan hen die nederig naar hem vragen. Degene die hem vrezen. Zijn hulp verbeiden, dus om zijn hulp vragen. En door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook mogen tegenlopen, gestadig, dus voortdurend en aanhoudend op zijn goedheid hopen. Het zesde vers, 147.